Dan gaan we naar het spreekrecht voor commissieleden. En dan geef ik als eerste het woord aan de heer Lok van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgende week vrijdag, dat is 15 maart, bezoek een delegatie van CDA Tweede Kamerleden ter Apel. Daar zijn we natuurlijk blij mee. We zijn blij met alle aandacht daarvoor. Die delegatie bestaat onder meer uit Henry Bontebal en Eline Vedder. Als CDA-fractie ontvangen we hen en we wilden met hen onder meer een kort bezoekje, misschien een half uur, brengen aan het COA. Via college en ambtelijke organisatie is het COA gevraagd of ze hun mededeling aan dit bezoek wilden verlenen. Echter tot onze verbazing en ontsteltenis weigert het COA haar medewerking aan een bezoek van deze Kamerleden. Met als argument dat ze geen kleine delegaties van Kamerleden kunnen ontvangen. Als CDA-fractie vinden we dit totaal niet van respect getuigen voor onze Kamerleden. Zij zijn tenslotte onze hoogste volksvertegenwoordigers. Het is geen uitje van de Nederlandse Vereniging van Plattelandsvrouwen die langskomt. We vinden het ook respectloos naar onze lokale politicus, zowel naar ons. Want als lokaal CDA-fractie proberen we de asielproblematiek natuurlijk zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen bij de landelijke politiek. Maar door de houding van het COA in deze voelen we ons behoorlijk in ons hemd gezet. Het COA profileert zich graag als partner van onze gemeente. Twijfel over de betrouwbaarheid van deze partner leeft al. Maar dit soort acties versterkt het beeld nog eens extra. En we betreuren dit ten zeerste. Onze vraag is ook of onze portefeuillehouder in bestuurlijk overleg met het COA dit ongenoegen ter sprake wil brengen. En we zien graag dat dit in de toekomst wellicht anders geregeld wordt. We vinden het buitengewoon teleurstellend, nieuwe burgemeester.
Dank u wel, meneer Lok. En dan geef ik voor een reactie het woord aan burgemeester Klaassen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan me de gevoelens van de heer Lok en van de CDA-fractie eerlijk gezegd wel voorstellen. Ik vind het ook bijzonder dat dat op deze manier is afgehouden. Ik ken de achtergronden van niet, dus hou me ten goede. Maar ik vind in ieder geval, ook in uw vraag, maar ook in het gegeven zelf, voldoende aanleiding om toch nog eens even met het COA hierover contact op te nemen. En te kijken of dit zo moet blijven, zou ik maar zeggen, of dat er niet een andere weg kan. Omdat ik me kan voorstellen dat ook voor het COA in deze situatie van het grootste belang is dat de beeldvorming en de berichtgeving zo goed mogelijk doorkomt.
Ja,
dus ik ga er even mee aan de slag. Dat is eigenlijk wat ik u kan toezeggen.
Goed. Daar vertrouwen we natuurlijk volledig op. Dank u wel.
Dank u wel voor uw toelichting, burgemeester. Goed, en dan... U heeft een aanvullende vraag op deze zaak of een vraag die is opgepopt naar aanleiding van. En ja, dan geef ik het woord aan mevrouw Hemmen, lijst Hemmen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, heel kort. We zijn natuurlijk net als fractievoorzitters bij elkaar geweest omdat we het nieuwsbericht ook hadden ontvangen dat de PBL tijdelijk gaat sluiten. Dat is voor ons wel een heel belangrijk instrument geweest waarin we nog enig perspectief konden bieden aan de inwoners van Ter Apel en aan de winkeliers. Ik wil toch ook nog de portefeuillehouder meegeven, zoals we ook besproken hebben in dat overleg, om ook goed te communiceren naar onze inwoners, maar zeker ook naar de winkeliers. En we hopen natuurlijk dat gesprekken met de staatssecretaris die maandag al gevoerd gaan worden, dat dat op korte termijn weer wat perspectief gaat bieden.
Dank u wel, mevrouw Hemmen. Wil u daar nog op reageren, burgemeester?
Nou, kort, voorzitter. Ik heb over deze materie afgelopen middag, deze middag, telefonisch contact gehad met de staatssecretaris. En ik had al een afspraak met hem in de maak om te komen kennismaken in Den Haag. Dat ga ik aanstaande maandag doen. Dus we hebben afgesproken dat we dan dit vraagstuk ook dan nog even wat uitgebreider kunnen bespreken. Mijn beeld en de afdronk van het contact van vanmiddag is dat hij van zijn kant er ook alles aan wil doen om ervoor te zorgen dat die PBL zo snel mogelijk weer voor de geëigende gebruik wordt geopend. Maar dan wel op een goede basis die ook juridisch houdbaar is. Want dat is wat er op dit moment aan de orde is. Dus ik ga ervan uit dat de stappen door de staatssecretaris en door zijn departement daarvoor gezet worden. En dat van datgene wat we daarover aanstaande maandag bespreken, dan zal ik dat in ieder geval zo snel mogelijk ook weer richting de fractievoorzitters communiceren.
Dank u wel, burgemeester. Goed, en dan gaan we verder met... U wil ook nog met betrekking tot het COA een mededeling doen. Meneer Eilert, PvdA.
Voorzitter, dank u wel. Ja, in ieder geval goed om te horen dat burgemeester al contact heeft gehad met het COA. Ik sluit even ook aan bij de opmerking van mevrouw Hemmen. De communicatie vanuit dit huis, niet alleen belangrijk natuurlijk richting onze burgers, die natuurlijk ook enorm van geschrokken zijn, vanuit het college, maar ook zeker vanuit de raadsleden. Ook heel erg belangrijk om te laten weten dat wij niet stilzitten hier met elkaar en dat wij natuurlijk ook, net als alle anderen met afschuw, kennis hebben genomen van deze, ja, laten we zeggen, pauzesknop die eventjes ingedrukt is. Dat is voor niemand leuk, dat willen we ook helemaal niet, dat soort zaken. En goed dat u al contact heeft gehad met de staatssecretaris. Maandag daar een vervolg aan geeft in ieder geval. Ik heb ook begrepen vanuit partijgenoten in de Tweede Kamer, en dat zullen er ongetwijfeld meer hier zijn, meer partijen die dat gedaan hebben, ook contact opgenomen met die Kamerleden. Morgenmiddag is er een commissiedebat met Van den Burg. Het is ook van het grootste belang natuurlijk dat daar ook aandacht aan deze materie wordt besteed. En dat ook de Tweede Kamerleden druk kunnen zetten richting Van den Burg, zodat we die PBL zo snel mogelijk weer open hebben.
Dank u wel, meneer Eilert. Ja, ik zie dit als een steunbetuiging en een oproep. En ik destilleer hier geen vragen uit, maar mooi dat die oproep ook bij de andere partijen is terechtgekomen. En ik zit nog even naar meneer Rep te kijken. Dus, nee? Ja, nee, sowieso. Maar goed, ik denk... Maar goed, prima. Dan gaan we verder met het spreekrecht voor commissieleden. En dan ga ik naar de heer Buigel, VVD.
Dank u wel, voorzitter. In de afgelopen weken zijn de aanslagen van de gemeentelijke belastingen weer verstuurd, waarvan velen onaangenaam verrast werden door de WOZ-waarde. In berichtgeving van RTV Noord van 28 februari, dat in de gemeente Westerwolde de gemiddelde woonlasten sterk zijn gestegen, zelfs 9%. De gemeenteraad is naar mijn mening, of naar mijn weten, akkoord gegaan met een inflatiecorrectie van 5%. Dat ondanks dat nu het gemiddelde 9% lijkt te zijn, ben ik wel heel erg benieuwd hoe dit in elkaar zit. Kan het college dit ook exact verduidelijken?
Dank u wel, meneer Buigel. En inmiddels schuift aan wethouder Kuper voor de beantwoording.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, tijdens het vaststellen van de begroting heeft u op het bedrag bepaald wat via de verschillende heffingen en belastingen moet worden opgehaald. De OZB-heffing, de heer Buigel gaf het al aan, die is met 5% verhoogd in lijn met de inflatie. En de rioolheffing en afvalstoffenheffing die moeten kostendekkend zijn. Dus daar maakt de gemeente geen winst op. Die zijn verhoogd met 4,9% en 13,3%. En daarnaast zijn de tarieven door uw raad vastgesteld om de verdeling van deze op te halen bedragen ook te bepalen. Het is wel belangrijk om op te merken dat de stijging van de WOZ-lasten niet gelijk is voor iedereen. Omdat dit afhangt van de stijging of in sommige gevallen zelfs daling van de WOZ-waarde. Maar als de raad hier behoefte aan heeft, en ik kan me dat best voorstellen, want het is best wel een beetje een theoretisch verhaal, dan ben ik wel bereid om even aan de hand van een aantal scenario's wat voorbeelden aan u te schetsen.
Dank u wel, wethouder Kuper. Ja, en mensen konden het niet horen, maar meneer Buigel knikte. En ik ga ervan uit dat die toezegging voor u voldoende is met de beantwoording van deze vraag. Dan ga ik naar mevrouw Jansen van het Ecologisch Alternatief. Aan u het woord.
Dank, voorzitter. De stookwijzer. Mijn collega Holmoet heeft op 31 januari de vraag gesteld waarom wij als gemeente niet zijn aangesloten bij de stookwijzer. Ook als instrument om klachten te signaleren en te behandelen. En uiteraard ook uit milieu- en luchtkwaliteitsaspect. En in de programmabegroting van 2024 werd ook bij het milieu aangekaart dat de gemeente in 2024 extra gaat letten op het afhandelen van klachten over rook van houtkachels. Voorwaar een speerpunt zoals het daar staat. Maar goed, de uitkomst van de vraag van de heer Homoet was dus dat de gemeente niet wil participeren in de stookwijzer. Volgens de beantwoording zegt het college, we doen nu het nodige voor een schone lucht en om overlast te beperken. Had ik de volgende vragen. Weet de wethouder hoeveel houtkachels er momenteel zijn in de gemeente, CQ, hoeveel overlast dat zou kunnen geven? Wat wordt er concreet verstaan onder het nodige doen voor schone lucht en om overlast tegen te gaan? Want het is een vrij ruim begrip. En vraag 3, vindt u het niet belangrijk dat inwoners zich op deze wijze betrokken voelen bij een gezonde leefomgeving als zij een melding kunnen doen? Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Jansen. En dan geef ik voor de beantwoording het woord aan wethouder Van der Goot.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst de eerste vraag over of wij als college weten hoeveel houtkachels er in deze gemeente zijn. We hebben geen idee. Maar dat ligt ook wel een beetje voor de hand, denk ik. Want er is geen meldingsplicht om een houtkachel aan te melden bij ons. Dus ja, daar zouden we de schoorstenen moeten gaan tellen. En dat is ook niet helemaal objectief, want er zijn schoorstenen waar geen houtkachel op is aangesloten. Dus nee, dat is helaas niet het geval. Wat er concreet wordt verstaan onder het nodige doen voor de schone lucht en om de overlast tegen te gaan. Nou, wij controleren bedrijven in ieder geval of die voldoen aan de normen voor de uitstoot van verontreinigende stoffen en de geurhinder. En klachten, dus als er klachten zijn over het verbranden van hout door met afval of met houtkachels, dan is de omgevingsdienst voor ons de instantie die dat controleert. En dat gebeurt dus ook. Wat betreft het andere verbranden van hout, dus zeg maar snoeiafval of het daarvoor worden geen vergunningen meer verleend. Dus daar is dus niet toegestaan. En wat betreft de paasvuren, want ja, die zijn ook nog weer aanstaande. Daarvoor hebben we wel voorschriften en daar hebben we voorschriften over uitgevaardigd om de uitstoot en de verontreinigende stoffen en geurhinder zoveel mogelijk tegen te gaan en te beperken. Dan wat betreft het of wij het niet belangrijk vinden dat onze inwoners op deze wijze betrokken zijn bij een gezonde leefomgeving. Jazeker vinden wij dat heel belangrijk. Maar wij hopen ook dat onze inwoners dat zelf belangrijk vinden. Ik bedoel, daar zit ook een stukje zelfdiscipline bij. En deelname aan dat schone luchtakkoord of de stookwijzer, zoals u noemt, heeft daar volgens ons geen enkele meerwaarde voor. Dus, maar dat heb ik ook al eens eerder gezegd op vragen van meneer Homoet toen de tijd. Dus ja, dat zijn de antwoorden, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van der Goot. En ik krijg ook een knikje van mevrouw Jansen dat dit voldoende is. Goed, dan gaan we naar agenda punt 4b, tenzij er nog mensen zijn die niet aangekondigde vragen hebben. Nee.